Welkom bij een nieuwe aflevering van de Weg naar Binnen podcast. Ik heb ondertussen alweer enige tijd geen afleveringen meer opgenomen, dus ik ben heel erg benieuwd of ik nog kan. We zullen het meemaken. En de aanleiding voor deze podcast was eigenlijk een mailtje die ik kreeg van de week met een vraag of tweelingzielen ooit wel eens in opstellingen voorkomen. Omdat iemand een ervaring had gehad waarbij bij de ontmoeting direct zo'n diepe verbinding voelbaar was, dat het eigenlijk direct werd gezien als een tweelingziel. Eigenlijk direct een heel kort antwoord op deze vraag is nee. Tweelingzielen komen nooit voor in opstellingen. Althans niet in mijn opstellingen. Omdat dit een concept is waar je eigenlijk niets mee kunt met systemisch werk. Het heeft eigenlijk niet zoveel met systemisch werk te maken. Wat mij betreft is het ook echt alleen maar dat, namelijk een concept. En zo zie ik ook HSP, ADHD, borderline, dat soort labels die mensen op zich geplakt krijgen, zie ik eigenlijk allemaal als concepten. En dat zegt mij niet zoveel. In een opstelling werk ik met feitelijkheden, dus dingen zoals een vader, een moeder, dat soort zaken. En met dat wat de opstelling mij laat zien. En welk labeltje daar dan aan hangt, welk concept daar aan hangt, vind ik allemaal niet zo heel interessant. Want dat heb je namelijk helemaal niet nodig om te onderzoeken wat er nou systemisch mogelijk verbonden is aan de klachten die je zo ervaart in het dagelijks leven. Dus in die zin, nee, we werken nooit met tweelingzielen. Daarmee wil ik natuurlijk niet zeggen dat je geen bijzondere of diepe verbinding met iemand zou kunnen ervaren. Maar wat mij betreft is zo'n persoon waarmee je dat ervaart, net als elke andere relatie, alleen maar een spiegel. Iets wordt er in jou geraakt in het samen zijn met deze persoon. En wat mij betreft heeft het dan geen enkele meerwaarde om iemand te bestempelen als tweelingziel of als de ware of je soulmate. Waarom? Omdat je daarmee direct in een soort van angstkramp terecht kan komen. Want als dit inderdaad je tweelingziel is, als dat label er eenmaal aanhangt, ja, dan moet je toch ook alles doen om die relatie koste wat kost in stand te houden. Want het is immers je tweelingziel, die vind je nooit meer. En dat is dan ook direct de grootste valkuil als je het mij vraagt. Want een potentieel beschadigende relatie ligt nogal makkelijk op de loer wanneer je zo met elkaar omgaat op deze manier. Want als ik zo een beetje op Google lees naar het gebeuren tweelingzielen, en ik heb er ook wel behoorlijk wat over gelezen in het verleden, want ook ik was zo'n romanticus die daarnaar op zoek was. Begrijp me niet verkeerd. Je hebt er ook een hele interessante documentaire op Netflix trouwens over dit onderwerp. Het heet Escaping Twin Flames. Dat gaat over een stel wat een bedrijf begint waarbij ze jou gaan helpen om jouw twin flame, dus jouw tweelingziel, te vinden. Vervolgens worden die mensen helemaal uitgebuit voor geld natuurlijk, want dat doen cults. Maar het geeft wel een heel interessant beeld over de dynamieken die spelen onder relaties die bestempeld worden als tweelingzielen. Want als je het mij vraagt, is het niets anders dan een hele heftige verbindingsangst en verlatingsangst, de dynamiek die aangaat. Want een ontmoeting tussen twee mensen die daar een hechtingstrauma dus hebben en allebei sterke neigingen hebben dan wel bindingsangst kant op te gaan, dan wel verlatingsangst kant op te gaan, die vinden elkaar als magneten en zo'n ontmoeting kan ook heel intens voelen voor beide partijen. Je wordt als het ware vanuit kindspijnen zo naar elkaar toe gezogen. Dat is absoluut geen uitzonderlijke situatie. Het komt heel vaak voor. En nee, voor iedereen die luistert die heel graag wil geloven in tweelingzielen, wat overigens mag, het is niet zo bijzonder als je denkt. Vaak ook als mensen eenmaal uit zo'n relatie komen, kunnen ze ook veel beter waarnemen dat het inderdaad eigenlijk helemaal niet zo bijzonder was. Maar dat het meer het verhaal is wat we onszelf hebben verteld, wat het zo bijzonder maakt. En het trauma wat ons heeft verbonden, en eigenlijk heeft gebonden, het heeft niks met verbinding te maken, die maakt dat het emotioneel zo heftig kan voelen. Dus het kan zeer intens voelen en zeker in het begin van zo'n relatie kan het fantastisch zijn, alsof je de ware gevonden hebt. Maar er komt eigenlijk altijd een kantelpunt waarbij de een meer afstand begint te nemen, want het komt te dichtbij. Nou, dat is degene met bindingsangst. En de ander gaat vervolgens nog harder werken om die afstand weer te verkleinen. En dat is natuurlijk degene met verlatingsangst. En dan begint de dans van trekken en afstoten. Dus degene met bindingsangst neemt afstand, afstand, afstand. Die met verlatingsangst wordt alleen maar meer getriggerd in eigen stukken. Totdat het zover komt dat diegene mogelijk zegt van oké, prima, dan stoppen we ermee. Nou, en als die afstand dan weer groot genoeg is, dan kan diegene met bindingsangst weer wat dichterbij komen. En dat is eigenlijk die dans die je zo kunt kennen van dat trekken en afstoten. En uiteraard is dit een prachtige spiegel en kans tot groei voor allebei de partijen. Maar wat je heel vaak ziet, is dat diegene met verlatingsangst uiteindelijk degene is die dat label met tweelingziel erop plakt of soulmate opplakt. En vervolgens eigenlijk nog harder gaat werken om de relatie maar te laten slagen. Met een soort van dat concept in het achterhoofd. Van ja, nou, het moet nu wel lukken, want dit is mijn zielsverwant. En dat diegene met bindingsangst alleen maar meer en meer achterover leunt. En eigenlijk alleen maar meer passief wordt. Dus nog minder met zichzelf aan de slag gaat. Dus passief en ontwijkend gedrag, waar diegene met verlatingsangst steeds meer gaat doen en juist alles maar continu ter tafel wil brengen, alles wil bespreken. En zo'n relatie heeft eigenlijk alleen maar kans van slagen als beide partijen bereid zijn om de eigen stukken te onderzoeken. Dat is onvermijdelijk. Als maar één van de tweeën doet, dan loopt het uiteindelijk op niets uit. Dat is onmogelijk. Dus wat er gebeurt is dat diegene met verlatingsangst uitgenodigd wordt om te onderzoeken, om eigenlijk bij de angst te blijven wanneer die geraakt wordt. Dus als diegene afstand neemt, wat gebeurt er dan bij jou? Wat voel jij? Niet mee te gaan in dat harde werken en weer die afstand proberen te verkorten. Maar juist aanwezig te blijven wat er dus bij jou dan gebeurt. En dit kan heel heftig voelen. Andersom, diegene die dus bindingsangst heeft, lukt het jou om op het moment dat jij benauwd voelt, dus je voelt, oef, dit komt te dichtbij, ik wil weer afstand nemen, ik heb ruimte nodig, ik wil die ruimte weer innemen, om daar dan bij te blijven, bij dat benauwde gevoel. Wat gebeurt er dan bij je? Of de leegte die je dan begint te voelen, of de, dat passieve waar je in terechtkomt, kun je daar dan bij blijven? Dus het is voor beide partijen een mooie kans tot groei. En dat is eigenlijk wat mij betreft, dat concept met tweelingzielen, maakt het totaal irrelevant. Want waar het om gaat, is dat het simpelweg een relatie is. Hoe die relatie ook voelt. En als die intens is, als er hoge pieken en dalen in zitten, dan is dat eigenlijk wat mij betreft alleen maar een signaal, daar zit iets onder. Daar zit een bepaald trauma onder die die pieken en dalen zo voeden van beide partijen. En dan is het dus van beide partijen belangrijk om met jezelf aan de slag te gaan en te gaan onderzoeken, wat zit er in mij dat ik in deze relatie terecht ben gekomen, dat ik zo getriggerd word op allerlei stukken. En dan kan een relatie slagen. Wat er ook kan gebeuren, is dat op het moment dat jij zo door je stukken heen beweegt, de ander mogelijk ook, dat jullie ineens merken dat die trekkracht totaal verdwenen is. Dat er eigenlijk helemaal geen aantrekkingskracht meer is. Dat er, misschien eigenlijk helemaal niets meer is. Dat de relatie puur en alleen maar gebaseerd was op die trauma's. En dat op het moment dat die trauma's zich zo oplossen, dat eigenlijk de relatie geen fundering meer heeft. Ook dat kan gebeuren. Maar op het moment dat jij natuurlijk iets hebt benoemd als een tweelingziel, ja, is het dan ook toegestaan dat je zo iemand dan loslaat op het moment dat je voelt van, hé, eigenlijk hebben we helemaal geen draagvlak meer voor een relatie. Eigenlijk raakten we elkaar alleen maar in onze eigen pijnstukken. Nou, die hebben we zo doorleefd en nu is er eigenlijk niets meer. Dus eigenlijk is het meer de vraag van, ja, wat maakt het nou eigenlijk uit of iemand je tweelingziel is, ja of nee? Wat voegt dat nou aan de relatie toe, al dan niet? Behalve aan het verhaal dat je jezelf vertelt dat iemand misschien wel heel erg bijzonder zou moeten zijn. Durf jezelf dan ook de vraag te stellen van, ja, maar wat maakt dat dan zo bijzonder? Wat voel ik bij deze persoon? Hoe voel ik mij als ik bij deze persoon ben? Want dan kun je ook gaan onderzoeken of jullie inderdaad echt voor elkaar gemaakt zijn. Of dat er misschien toch wat trauma's in de weg staan nog. Weet je, en uiteindelijk is het helemaal niet zo interessant wat je allemaal op internet kunt vinden. Al die meningen en inzichten en kennis en wijsheid die andere mensen maar denken te hebben. Uiteindelijk is er maar één ding belangrijk en dat is dat je de wijsheid in jezelf gaat vinden. En daarvoor, nou ja, heb je eigenlijk maar één ding te doen en dat klinkt, nou ja, het is eigenlijk heel simpel, maar absoluut niet eenvoudig. En dat is die weg naar binnen af te leggen en onder ogen te komen wat er zo allemaal nog in jou leeft aan trauma, conditionering, belemmerende patronen waar je nog in vastzit. Die weg naar binnen afleggen is tegelijkertijd de weg afleggen naar je eigen innerlijke wijsheid en je eigen waarheid. En als je dan denkt te weten dat iets waar is, durf dan ook dat weer te onderzoeken. Hoe weet ik dat zo zeker? Waar baseer ik dit op? Zit er mogelijk nog ego tussen? Waar heb ik nog oordelen over? Waar heb ik een sterke mening over? Waar vind ik van alles van? Dat zijn allemaal vragen die je jezelf kunt stellen om zo te onderzoeken wat wel en niet waar is. En wanneer je zo dat proces met jezelf aangaat, zul je mogelijk zelfs gaan merken dat die behoefte om dingen te labelen, die behoefte om dingen te begrijpen, de behoefte om dingen te controleren en sturen, dat dat steeds meer en meer van je afvalt. En dat situaties, personen, relaties, nou ja, steeds meer spiegels worden naar binnen, naar jezelf. Wat gebeurt er in jou? En dat je steeds minder vindt van die ander, dat je steeds minder nodig hebt van die ander, omdat je het al in en bij jezelf vindt. En dat innerlijk proces aangaan om zo vrij te worden van eigenlijk al die belastende patronen en belemmerende overtuigingen, vraagt eigenlijk van jou dat je heel bewust wordt van wat jij nu eigenlijk allemaal doet en van waaruit jij handelt. Dus stel dat je merkt dat je de neiging hebt om jezelf te verliezen in de ander, of dat je de neiging hebt om heel erg te gaan zorgen voor anderen, dus andermans problemen bijvoorbeeld op te lossen. Nou ja, grote kans dat je dan een hele horde aan mensen om je heen hebt verzameld die allemaal erg behoeftig zijn en een claim bij je doen of heel erg klagen over van alles. Wanneer jij merkt dat jij in die zorgrol wordt getrokken, dat je voelt dat je wil gaan zorgen, dat je voelt dat je een probleem voor iemand anders wil gaan oplossen en je bent je daar bewust van, dat is natuurlijk stap 1, dat je dan in plaats van direct te gaan zorgen, dat gewoon eens niet doet. Doe het niet. Ga eens een keer niet zorgen. Ga niet een probleem oplossen voor een ander. Ga niet in op een verzoek of een bepaalde claim van iemand als je daar zelf eigenlijk helemaal geen ruimte voor hebt, helemaal geen trek in hebt. En wat gebeurt er dan in jou? Wat voel je dan? Mogelijk voel je dat je overspoeld wordt door schuldgevoelens, of dat het je naar de keel grijpt, dat je gefrustreerd voelt, boosheid voelt, verdriet, wanhoop, dat het bijna onbedwingbaar is om niet in die zorgrol te stappen. Als het je lukt om bij alles wat er dan in jou gebeurt aanwezig te blijven, dat gewoon de ruimte geeft, dus het mag er zijn, je hoeft er niets aan te veranderen, je hoeft er niet op te lossen, het mag er gewoon helemaal zijn, dan kunnen zo langzaam beetje voor beetje die belastende patronen zo van je afvallen. Die kunnen zich losmaken van jou, dan verliezen ze eigenlijk hun grip op jou. Dus je kunt het niet zelf loslaten, dat is geen actieve beweging die je kunt doen. Want dan hadden we dat met z'n allen al lang gedaan, laten we eerlijk wezen. Maar het kan zich alleen maar losweken van jou op het moment dat het er helemaal mag zijn, dat het helemaal gezien wordt, dat het helemaal doorvoeld wordt. Dan verliest het zo zijn grip op jou en word jij innerlijk meer vrij van dit soort patronen en vrij om, nou ja, eigenlijk op een gezonde manier verbindingen met mensen aan te gaan. Waarom? Omdat door dit te doen je steeds meer verbinding krijgt met jezelf. Met je eigen kindspijnen, al die innerlijke delen eigenlijk in jezelf die allemaal nog zo opgesloten zitten in jou, vol met pijn, verdriet, nou ja, al wat er dan al wel niet zit. Je maakt daar zelf weer verbinding mee, dus je maakt verbinding met jezelf en alleen vanuit daar kun je dan ook op een gezonde manier verbinding maken met andere mensen. Maar als jij nog heel erg zelf in de overleving zit, als jij nog heel veel kindstukken in jou hebt die eigenlijk nog allemaal gezien willen worden, nog niet de ruimte hebben gehad, dan is de kans heel groot dat je vanuit die overlevingsmechanismen en die kindspijnen dus allerlei mensen in je leven treft, waaronder relaties, die dat allemaal aanraken, die dat allemaal triggeren. En dat zijn niets anders dan uitnodigingen om dat proces met jezelf aan te gaan. Goed, ik denk dat dit een mooi punt is om zo deze podcast ook mee af te ronden. Als je hem helemaal hebt geluisterd, hartstikke leuk dat je hebt geluisterd. Vind ik echt super. Mocht je vragen hebben of willen reageren op deze podcast, mag dat altijd. Je mag me gewoon een mailtje sturen naar info@colibriacademie.nl. Je kunt me ook vinden op Instagram via het kanaal Madelon voor mij. Daar mag je ook altijd al je vragen stellen. Dan kom ik zo snel mogelijk bij je terug. En dan wil ik je voor nu een hele fijne dag verder wensen of avond, wanneer je deze podcast dan ook luistert natuurlijk. En hopelijk weer heel snel tot een volgende keer. Oké, doei doei!